Dit is Tussen Recepten en Reanimaties. Een podcast voor en door doktersassistenten en triagisten. En ook voor mensen die overwegen dit te gaan doen als beroep. Ik ben Nadia van de Family Doctor. Ik ben huisarts en ben actief op social media om mensen goede informatie te geven over medische onderwerpen en de medische wereld.
Soms vinden mensen het wel eens eng. Dan zie je ze echt wel kijken van, oh jee, als ik maar niet onderuit ga.
Ik zeg ook altijd, als je het vervelend vindt, zeg het dan, dan stop ik. Want het mag ook niet pijnlijk zijn, dat zeg ik ook van tevoren. Het mag gewoon geen pijn doen.
Het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is het assistentenspreekuur. En voor deze aflevering heb ik weer bekende stemmen. Namelijk Petra en Lucien, doorgewinterde doktersassistentes. En welkom voor deze aflevering.
Dankjewel. Hallo.
Heel fijn dat jullie hier weer zijn. En ik begin weer met een gastenvraag. En deze week is de gastenvraag: als je geen doktersassistente was geworden, wat voor werk, je moet er al lachen, Lucienne, wat voor werk zou je dan hebben gedaan en waarom?
Ik zou het eigenlijk niet weten, maar nee? ik weet wel dat het wel iets met mensen zou zijn.
Ja.
Altijd wel iets met mensen. Ik denk wel eens aan BBL, dus dat een persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg. Ik denk dat het altijd wel iets met mensen zou
zijn. Want jij doet ook vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem, toch?
Nee, bij Philadelphia. Dat is een stichting van mensen met een beperking. En die zijn dus en geestelijk beperkt en doof. En daar ga ik wel eens mee wandelen.
Oh ja, wat
dat
goed.
Dat is heel leuk. Ik heb ook een cursus gedaan, gebarentaal. Maar dat is best pittig als je dat niet iedere keer herhaalt. Maar dat is heel leuk. Ja,
dus iets met mensen.
Iets met mensen, ja.
En jij, Petra, wat denk je?
Ik wilde laborante worden.
Echt?
Ja.
Dat is heel graag. Heel tegenovergesteld van echt zonder mensen.
Nee, dat was ook echt het keuzepakket op de MAVO, laborante. Maar mijn vader had een eigen zaak en de boekhouder werd ziek. En of ik even wou helpen. En daar ben ik 16 jaar blijven hangen. Dus dat is er niet echt van gekomen.
Nee.
En toen stond de advertentie in de krant, doktersassistenten. En toen zei ik tegen mijn man, oh, dat lijkt me zo leuk. Ik zei, nou, dan moet je schrijven. Dus van de 14 sollicitanten hebben ze deze gek aangenomen. Dus
Die zitten nog steeds.
Dan doe je blijkbaar toch iets goeds.
Nou ja, ik ben aangenomen op het organisatietalent, omdat wij een gezin hebben met 5 kinderen toenertijd. Dus ze dachten, als je zo'n groot gezin kan runnen, kun je ook wel een praktijk runnen.
Ja, dus dat. Nou, dat is zeker waar.
Ja.
Alle eer.
Maar laborant anders dus. Ja, heel anders.
En dan was er gisteren een ding op tv. En toen dacht ik, oh, zie je, dat is toch ook wel leuk. Maar ik blijf nu zitten waar ik zit, hoor.
Ja, oh, ja, nee, maar. Nee, niet weggaan, hoor. Nee. Goed, het assistentenspreekuur. Lucien, kan jij vertellen, wat doe je eigenlijk als doktersassistent tijdens zo'n spreekuur?
Wij doen dat meestal eigenlijk in de middag. Want dan is de telefoon wat beperkter. Zeg maar, worden we gebeld. En dan kan verschillen tot injecties zetten voor de prikpil of andere injecties, uitstrijdjes van het bevolkingsonderzoek. Dus dat zijn zeg maar standaard uitstrijdjes, die doen wij.
Ja.
De uitstrijdjes zeg maar op indicatie, dus als er een reden voor, echt een lichamelijke reden voor is, die doen de arts. En oren uitspuiten doen we ook veel. Soms een bloeddrukje meten, vratten aanstippen.
Heel veel verschillende dingen.
Dus het is best wel divers. Ja. Dat maakt het ook weer zo leuk.
Ja, vind je het leuk om te doen?
Ja. Ja.
Heb je het elke week?
Ik werk nog maar 2 dagen.
Ja.
Dus ik doe het niet zo heel veel meer. Maar ik vind het nog wel steeds heel leuk om te doen.
Ja, vind je het jammer dat je het minder doet?
Ja. Maar er moeten zoveel andere dingen ook gebeuren.
Ja, dat is waar.
Dus het is toch een keuze,
maken.
Als je dan minder werkt, dan kun je ook minder van dat soort dingen doen. Maar ik vind het nog steeds heel leuk. Ja. Ik vind niks eng of ik vind niks vies of ik vind niks.
Al die jaren.
Nee.
Ja, een assistentenspreker is iets anders dan een spreker van de SOH, spreekuur, ondersteuner, huisarts. Als doktersassistente kan je die vervolgopleiding doen tot SOH. En daarbij mag je de top 10 meest voorkomende makkelijke klachten zien op een SOH-spreekuur. Maar dat is dus weer iets anders dan het doktersassistentenspreekuur. Nou, ik denk dat de meeste luisteraars nog niet zo heel lang doktersassistenten zijn. En daarom wil ik het vandaag met jullie hebben over tips van handelingen die je doet op zo'n spreekuur. En laten we beginnen met de bloeddruk meten. Petra, heb jij tips voor de bloeddruk te meten?
Nou, heel eerlijk, zoals je het in de opleiding leert, doet denk ik geen ene assistenten het zodra ze de diploma op zak hebben. Want officieel moet je de pols voelen. En als die stopt, dan stop jij met pompen. Mag je er 5 of 10 milligram mag je erbij mee knijpen, zeg maar. En dat is het. Ja, ik denk dat bijna niemand dat doet.
Doet de huisarts ook niet meer, hoor.
Nee, maar goed, dat is wel hoe je het in de opleiding leert. Ja. En zo zijn er meer dingen die je in de opleiding leert die zodra je diploma op zak hebt, gewoon niet meer doet. Nee. Als je een injectie gaat zetten, moet je allerlei materialen klaarleggen in een bekken. Nou, geloof mij, dat doe je dan niet meer.
En heb je tips hoe je het wel moet doen?
Ja, je legt de band om. Kijk, je gaat niet op zitten pompen tot 200. Want dan vliegen die patiënten vliegen door het dak. Want dan zit gewoon die arm gewoon heel strak om de bovenarm. Dat is niet goed. Ik pomp meestal tot 150, 160. Als ik hem dan al hoor, pomp ik iets bij. Dat mag eigenlijk ook niet. Maar doe je toch?
Ja. Het is gewoon de praktijk.
Dat is de praktijk. En weet je, officieel moet je ook aan 2 armen meten. Dat doen wij ook niet. Dus ja, doe je het dan verkeerd? Nee, dat denk ik niet. Maar je legt gewoon de band op, je pompt tot 160, 170... en dan laat je hem langzaam teruglopen en dan heb je de bloeddruk gemeten. De bovendruk is wanneer je hem voor het eerst hoort en de onderdruk is wanneer je hem niet meer hoort. En 9 van de 10 gevallen, dat is met name op mijn eigen spreekuur, zijn ze gewoon allemaal netjes. Ik denk ook dat ze bij ons geen last hebben van de witte jassentensie. Als je al ruim 15 jaar weet bij wie je komt.
Ja. Ja.
Dus dat scheelt ook. En dat komt ook wel de bloeddruk ten goede. Want ze zijn gewoon niet gestrest.
Nee, en dit gaat dan over bloeddruk meten met de hand natuurlijk. Ja. Ja, en de andere tips die ik nog heb is dat het eigenlijk goed is dat ze een half uur van tevoren eigenlijk er al komen. Zodat ze. Want eigenlijk is een echte bloeddruk, weet je pas als iemand 30 minuten heeft gezeten. Het is ook belangrijk om de goede maat te vinden voor de bloeddrukband.
Ja, zeker.
Ja, want je hebt ook mensen die een hele...
Boekenarmen hebben.
Wat zeg je? Moekenarmen.
Die hebben hele dikke bovenarmen. Nou, dan moeten we even een grotere band pakken, inderdaad.
Het is belangrijk om dan een grotere bloeddrukband te gebruiken. Ja, wat ook gebeurt op de assistentenspreker is de oren uitspuiten. De een vindt het verschrikkelijk om te doen en de ander niet.
Lucien? Ik vind het leuk.
Jij vindt het leuk?
Ik vind het echt leuk.
Ja. Welke tips heb jij voor oren uitspuiten?
Nou ja, je hebt nog wel eens mensen aan de telefoon die dan die afspraak willen maken. En dan vraag je van, nee, ben je al begonnen met druppelen met olie? Dat is voor mensen die al vaker uitgespoten zijn. Ja. Dan zeg ik, 2, 3 dagen, ja. Nou, dan kunt u vanmiddag komen, toevallig. Ik heb nog, want dat doen wij dan, nog een gaatje vrij. En dan komen ze... En dan hebben ze eigenlijk toch niet goed gedruppeld.
Ja, dat
en
vaak,
dat is
hè?
Zo jammer.
Mensen liegen, waarom?
Ja, ik leg het zo ook uit. Als je druppelt, dan krijg je een prop. Hè, dat wordt ingetrokken. Ik trek aan uw oor. Ik mag altijd legaal aan iedereen zijn oren trekken, zeg ik dan.
En dan voordeel van het vak. Ja.
En dan zet ik die straal erop. En dan plop, heb je 9 van de 10 keer gewoon een hele mooie prop.
Ja.
Vaak krijg je hem er ook wel uit, hoor. Zonder druppelen, maar... Het is gewoon
niet gebroken krijgen.
Ja,
dan.
Het is niet. En dat weefsel in dat oor is toch best teer.
Ja.
Hè? Dus dat wordt dan rood. Dat kan pijnlijk worden. Dus dan leg ik het helemaal uit. En dan kijken ze echt zo van. Ik zeg ja, nu moet je dus terugkomen.
Ja, ja.
Als je wil dat je oren uitgespoten worden. En dan moeten we ook wel lachen. Ja. En dan. Goed. Dus de volgende keer als je dan vraagt: heb je goed gedruppeld? Dan zullen ze inderdaad of ja of nee zeggen.
Ja, precies. Een beetje.
Maar weer uitleg waarom.
Ja, dat is heel
zo is.
Belangrijk.
Ja,
met
dat
alles.
Als mensen dat dan snappen en dat ze dan niet nog een keer terug hoeven te komen.
Ja.
Maar ik vind het altijd wel een kick als ik hem er in één keer uit heb.
Ja. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook verschillende manieren. Je hebt alle verschillende soorten spuiten.
Ja.
Het is ook belangrijk om niet recht op het trommelvlies te spuiten. Hè. Altijd schuin, omdat er anders een gat in het trommelvlies kan komen. En inderdaad heel erg belangrijk om 3 dagen te laten druppelen van tevoren. 3 keer per dag.
Ja.
Waarbij ze, als je het hebt gedruppeld, even een watje in het oor
goed in
laten
trekken.
Zodat het een kwartier in kan laten trekken. En ik zeg altijd, je mag elke olie gebruiken als het maar geen motorolie is.
Ja, inderdaad. Ja. En goed op de temperatuur letten van het water is ook wel fijn voor de patiënt. En ik zeg ook altijd er wel bij dat het kan zijn dat ze duizelig worden.
Heel
want je spuit toch in dat oor met dat evenwicht.
Ja.
En heel soms gebeurt het wel eens. Maar als je het niet zegt, dan kunnen mensen er heel erg van schrikken. Omdat je het echt heel draaierig van kunnen worden.
Dus de evenwichtsorgaan zit ook in de buurt. Ja. Dus
dat zijn allemaal van die dingetjes. Maar ja, dat wordt ook wel een beetje routine als je dat gewoon...
Je standaard
drilletje
wordt het op een gegeven moment.
Ja.
Dan gaan we naar de luisteraars vragen. Nathalie vraagt: als ik een oor eenmaal uitgespoten heb, vind ik het moeilijk om iets te kunnen zeggen over trommelvlies. Waar moet ik op letten? Petra.
Ja, in ieder geval dat het trommelvlies nog gewoon helemaal intact is. En niet dat je, als je het natuurlijk beschadigd hebt, dan kun je dat zien. Dus als je gewoon keurig netjes een wit-achtig, transparant-achtig trommelvlies ziet, dan is dat prima. Soms zie je daaromheen een wat rode rand of een rode gehoorgang. Dan kun je ook nog vragen aan die mensen van, joh, heb je nog oorpijn? Dan is het soms niet alleen oorsmeer, maar ook nog dat er toch gewoon nog iets van een bacterie of zo in dat oor zit.
Ja.
En dan kun je daar gewoon nog even een navraag naar doen. Maar in principe moet je gewoon een net gesloten trommelvlies zien nadat je hebt uitgespoten.
Ja, want je kunt het inderdaad zien als er ook een gaatje in zit, hè?
Ja.
Dan zie je dat ook. Ja, en je kan altijd iemand erbij roepen natuurlijk.
Zeker.
Je kan altijd de arts erbij roepen als je twijfelt. En hoe langer je het doet, hoe meer geoefend je er wordt.
Ja.
Om te zien hoe een trommelvlies eruit ziet, hoort te zien. Ja. Luc had ook een vraag. Ik vind het eng om injecties te geven. Wat kan ik doen om het minder eng te vinden? Lucien.
Je goed voorbereiden. Dus kijken, wat moet ik gaan injecteren van tevoren?
Ja.
Meestal staat dat erbij. Je hebt de standaard, zal voor Lucas, die zal niet de prikpil krijgen. Maar dat zijn een aantal dingen die zijn gewoon heel standaard. Vitamine B12, tetanus. En er zijn natuurlijk ook wel prikken die je moet geven die de vloeistof gemengd moet worden.
Ja.
En ook kijken waar je ze moet geven. Dus als je gewoon van tevoren goed, ook weer via het farmaceutisch kompas, kun je heel veel dingen even nakijken. Wat de dosering is, waar je moet geven, eventueel welke spier. En als je denkt van, nou, ik vind dat toch, ik vind dat toch eng, dan kun je altijd met je werkgever even overleggen van, joh, het even door te spreken. Hoe ga ik het doen? Waar moet ik het doen? Waar moet ik op letten?
Ja.
En soms kan het ook gewoon zo zijn dat de werkgever zegt van, nee joh, ik geef hem wel. Het ligt er een beetje aan. Maar zeg maar de standaard, dus de DTP of de tetanus of de B12. Dat zijn eigenlijk allemaal de injecties die wij gewoon in principe doen.
Ja, en wat mij heel erg heeft geholpen. Ik weet nog dat ik aangenomen was en dat ik echt huilend tegen mijn man zei, oh, wat erg, dan moet ik iemand gaan prikken.
Ja.
En dat vond ik echt heel erg.
Ja?
En eigenlijk waren zijn woorden van, maar daar voel jij toch niks van. Die trokken mij over de streep dat ik dacht, ja, dat is ook eigenlijk wel zo. En ja, als je dan eenmaal de eerste gezet hebt, dan ben je er eigenlijk doorheen. En wat ook scheelde was dat de werkgever zei van, joh, het enige wat ze voelen is de huid die je doorprikt. De spier zelf voelt niks. Dus of de naald er nou een centimeter in zit of 3 centimeter, dat voelt de patiënt niet. En dat gaf rust.
Ja, ja.
Ja, want je denkt van, oeh, zo'n end naald. Tot hoever moet dat erin? Ja. Nou, dat kan gewoon helemaal. Dat is gewoon geen probleem.
Als je maar terugtrekt daarna.
Als je maar terugtrekt
en je hebt
verschillende naaldlengtes natuurlijk. Ja. Dus als je in een bilspier prikt, kun je gerust een naald van 3 centimeter erop zetten. En als je in een kinderarmpje prikt, is het verstandig om een naaldje te nemen wat niet langer is dan 1 centimeter. Dus dat is ook wel eventjes gewoon kijken van welke naald ga ik gebruiken.
Nee, zeker. Ja, Diana vraagt, wanneer is een bloeddruk niet goed?
Als ze zelf meet en hij heeft een onderdruk tussen de 60 en de 80 en een bovendruk tussen de 120 en 140, is die in principe gewoon goed. Komt hij met een onderdruk daar ver boven en met de bovendruk ook, dan doen wij in de praktijk aan de patiënt een thuismeter meegeven, een elektrische. En dan kunnen ze zelf gewoon de waardes noteren. Omdat, ja, je weet, 1 meting is geen meting. Dus hebben ze een bloeddruk die verhoogd is, omdat ze of zelf verkeerd gemeten hebben, wat ook kan. Of zijn ze gestrest? Vragen we altijd na van, joh, zijn er dingen aan de hand? Ik bedoel, als net je moeder is overleden en je hebt daar heel veel stress van, dan heb je geen bloeddruk van 60, 120. Of andersom, sorry, 120, 60. Mm-hmm. Maar ja, dan geef je een thuismeter mee en die vragen we dan of ze die na een week retour komen brengen. En dan bespreken we de waardes. En als die dan echt te hoog blijkt te zijn, ja, dan kun je gaan starten met een tabletje om de bloeddruk naar beneden te krijgen.
Nou, denk ik ook wat uitleg van niet de eerste trap oprennen en dan na 2 tellen die bloeddrukmeter erop zetten.
Ja.
Dus inderdaad gewoon ook even uitleggen van wat voor momenten ze het beste kunnen meten en wat daar dan de voorwaarden eigenlijk voor zijn.
Ja, en niet elke praktijk heeft zo'n thuismeter.
Nee.
Helaas om mee te geven aan patiënten. Maar die kan je dan, aan die patiënten kan je dan zeggen van, kom volgende week dan even weer een keertje terug.
Ja.
En het is ook zo dat als patiënten er klachten bij hebben, dus ze hebben hoofdpijn of ze hebben een drukkend gevoel op de borst of kortademig en niet lekker. En de bloeddruk is bijvoorbeeld ook boven de 180 qua bovendruk. Dan is het belangrijk dat je dat bespreekt met de arts als de patiënt er nog is.
Ja.
Zodat de patiënt daar ook, of dat de arts daar ook over kan nadenken van wat moeten we dan doen met deze patiënt.
Ja.
Nou, dat waren de luisteraarsvragen. Nou, Lucien, je doet ook uitstrijkjes, zei je net. Daar zijn ook cursussen voor. Ja. Dit even voor de luisteraars onder ons die al doksassistenten zijn, maar nog geen uitstrijkjes durven te doen of niet doen. Daar zijn dus cursussen voor. En heb jij tips wat betreft uitstrijkjes?
Ik heb zo'n dagcursus gedaan, zeg maar. Dat heette toen het Leidsitologisch Pathologisch Lab. En dat was
zo, mondvol. Ja,
en dat
was... Heet het nog steeds zo, toch?
Ja, het heeft een andere naam gekregen. De organisatie is wel wat veranderd.
Okay.
En waarom zeg ik dat? Omdat toen de tijd mocht je dus aan het eind van de cursus... had je dus twee dames daar liggen in een gynaecologische stoel.
Oh, echt?
Ja. En de ene dame die was natuurlijk bevallen.
Oh.
En de andere dame was met een keizersnee bevallen.
Ah.
En dan ziet die baarmoedermond er anders uit.
Ja, dat klopt. Ja.
En ik vond het nogal wat hoor. Want ik geloof dat er met 10 cursisten waren. En waarvan 5 toch wel eventjes bij allebei even naar binnen mochten met een speculum.
Ja.
En even mochten kijken.
Eindelijk, ja.
En dat was wel heel fijn.
Ja, dat is.
Dat je op een echt mens even mocht. Dat die dames zich daarvoor beschikbaar stelden. Dus dat was heel fijn. Tegenwoordig leren ze het volgens mij op een fantoom.
Ja.
Dus dat is een nep vagina, zeg maar.
Ja.
En, want de eerste keer als je die speculum inbrengt, blijft toch een beetje spannend.
Als je het voor het eerst
doet. Ja, als je het voor het eerst keer doet.
Ja, tuurlijk.
Dus,
het is ook een gevaarte, hè, dat ding.
Ja. Ja, nou, daar heb je het dan inderdaad. Die kunnen heel groot zijn, kunnen ook klein zijn.
Ja, gelukkig zijn er verschillende maten.
Ja.
Dus als er vraag om andere maten.
Ja, als er dus iemand bij mij voor een uitstrijdje staat, dan kijk ik eventjes van, goh, heeft die persoon al eerder een uitstrijdje laten maken? Heeft ze kinderen?
Ja.
En als ze binnenkomt, heel veel patiënten ken je natuurlijk al, maar dan kijk ik even naar het postuur van de dame. En daar pas ik dan zeg maar ook het speculum op aan.
Ja, hartstikke goed.
Ja, daar kijk ik dan naar. En ik vraag ook vaak van, joh, is er nog iets waar je rekening mee moet houden? Want sommige dames hebben soms hele slechte ervaringen met uitstrijdjes maken.
Of op seksueel gebied.
Ja, op seksueel gebied. En dan zijn ze heel erg gespannen.
Ja, logisch.
En zij vinden het ook vaak fijn dat je het even aankaart. En dan zeg je ook, nou, ik ga precies helemaal zeggen wat ik ga doen. Stapje voor stap. En
dat is helemaal gerust.
Ja.
Ja,
en dat scheelt zo erg dat mensen dan... heb je het al gedaan? Is het al klaar? Ja.
Dan weet je dat je het goed hebt.
Zeggen. Dat is dan, denk je van, dat is fijn dat die persoon dan toch nu een een positieve ervaring heeft. Want niemand vindt het leuk om een uitstrijdje te laten maken. Maar
nee, maar het is goed dat het er is.
Ja.
Het is ook altijd belangrijk voor een assistente, denk ik, als ze een afspraak maken hiervoor, om aan te geven dat de brief mee moet.
Ja,
want
zeker.
Als je de brief niet meeneemt, dan kan je eigenlijk geen uitstrijkje maken, omdat je die stickers nodig hebt die erop zitten.
Ja.
En soms kan je de baarmoedermond ook niet goed vinden. En dan is het belangrijk om de eendebek echt even opnieuw eruit te halen. Ja. En ook vertellen tegen de patiënt dat ze het even opnieuw eruit haalt en weer even opnieuw gaat kijken. En dat je dan echt de ene bek diep naar beneden richt. En als je het daar niet vindt, kan je ook vragen aan de patiënt om 2 vuisten onder het bekken te doen.
Ja.
Dat het bekken wat wordt gekanteld.
Ja.
En dan vind je de baarmoedermond vaak wel.
Ja. En even aan de 30-jarigen, als ze nog nooit een eendebek hebben gezien, even uitleggen welk gedeelte naar binnen gaat en dat de rest er buiten blijft. Want ik heb ook wel eens iemand gehad die daar heel erg van schrok of het hele gevaarte ingebracht ging worden.
Ja. Oh ja, serieus.
Dus daar zijn ook misvattingen over. Als er natuurlijk een 30-jarige is die geen kinderen heeft, maar wel gemeenschap en totaal geen idee heeft wat die eendebek inhoudt, is het wel fijn om ook even uit te leggen hoe het
werkt. Wij gaan er helemaal van uit dat het logisch is.
Nee,
dat is waar
dat is het
je
niet,
hand
hoor.
Vasthoudt. Nee, dat is heel goed. Dat is een goede aanvulling.
Ja, de dingen die voor ons soms zo logisch zijn. Ja, hoeft dat voor een ander niet te zijn.
Nee. Daarom blijft het belangrijk om goed uit te leggen.
Ja.
Ja, en ook de drempel laag te houden, dat mensen gewoon dingen kunnen vragen, dat er geen gekke vragen bestaan.
Nee, en ook, ik zeg ook altijd, als je het vervelend vindt, zeg het dan stop ik. Want het mag ook niet pijnlijk zijn. Dat zeg ik ook van tevoren. Het mag gewoon geen pijn doen.
Nee. Nee, en gebruiken jullie glijmiddel of doen jullie het dan maken met
warm
water?
Nee, wel een beetje glijmiddel.
Ja. 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 Ja, wat er ook veel gebeurt is natuurlijk het aanstippen van vratten. Ja. Heb jij daar tips voor, Petra?
Nee, nou, het ligt er een beetje aan wat voor vrat het is. Als het echt een hele grote is dan, en het is bij een kind, dan zeg ik meestal van, joh, we doen het later aanstippen met stikstof. Probeer eerst maar met wat salicylzuurzalf om het meeste weg te halen. Omdat gewoon dat aanstip, als die zo groot en dik is, kom je daar vaak niet doorheen. En de huid eromheen doet dan gewoon echt zeer, want die verbrandt. Nou, het kind komt van zijn levensdagen natuurlijk niet meer terug. Of komt gillend binnen en gaat nog harder gillend weg. Kom je met salicylzuurzalf best wel een heel eind, vind ik.
Ja, want dat zorgt ervoor dat eelt zacht wordt. Ja, hè?
Ja.
Eelt minder,
en, ja, ja. En laat ik ze ook alvast zelf wat wegpulken. Dus, plus het geeft hun ook vertrouwen dat ze zelf ook al iets kunnen doen. Je merkt toch gewoon dat dat prettig is. Ja, en als het gewoon kleine vratjes zijn, dan maak je een watje en dan doop je in de stikstof en die hou je op het vratje. En dan is het eigenlijk, ja, binnen 10 seconden is het wel gebeurd.
Want als iemand belt voor een vrat die nog niet eerder is geweest, laat je dan eerst nakijken door de arts of het een vrat is? Of laat je die gewoon op het assistentenspreekuur komen?
Nee, die laat ik wel op het assistentenspreekuur komen. En op het moment dat ik twijfel, dan zeg ik van, joh, ik weet niet of dit helemaal een vrat is. En dan vraag ik of de arts eventjes 2 tellen tussendoor er een blik op werpt. Van, joh, kan dit wel met stikstof of heb je een ander idee? Dat doe ik altijd wel. Ja.
En dat is ook verschillend per praktijk. Want in sommige praktijken willen de artsen dan dat ze, als iemand nog nooit voor een vrat is geweest, dat ze eerst op het artsenspreker komen. Okay. Maar goed, dat is heel wisselend. Ja. Ja, en dan komen we bij de injecties. We hebben het net al even over gehad. Welke verschillende injecties geef je allemaal tijdens het spreekuur en heb je tips?
Nou ja, soms vinden mensen het wel eens eng. Dan zie je ze echt al kijken van, oh jee, als ik maar niet onderuit ga. Nou ja, dan kun je toch, als je hem in de bovenarm gaat geven, gewoon, joh, ga maar even zitten. Weet je, dan hoef je niet te staan. Of even dat ze ergens zich vast kunnen houden, zeg maar. Want soms kunnen mensen echt wel wit wegtrekken van een...
Ja, niet lekker worden van een
injectie. Ja,
dan moet je ze ook wel eens neer dan op de onderzoeksbank, hoor. Ja. Dan vraag ik ook van, joh, kan je er tegen? Je ziet het niet. En wil je blijven staan of wil je liggen? Ja. Nee, blijf gewoon staan. Ja. Dus een enkeling kind.
Maar je houdt ze toch iets meer in de gaten dan, zeg maar, als ze aangeven dat ze het een beetje eng vinden.
Ja. En als het mensen zijn die er niet goed tegen kunnen en bijvoorbeeld elke 3 maanden komen voor de prikpil, dan is het misschien ook goed om te zeggen van, joh, zorg ervoor dat je van tevoren echt even goed eet. Ja. En dat je wat preventieve maatregelen kan nemen daarvoor.
Maar 9 van de 10 heeft, als je een injectie in de bil geeft en je geeft hem in de rechterbil en je vraagt of ze goed op het linkerbeen gaan staan, dan zijn wij meestal al klaar voordat zij er erg in hebben.
Dus dat gebeurt dan.
Ja. Dat is ook een tip. Ja. Hè? Dus als we prikken in de bil.
Geen spanning op de spier zetten waar je in gaat prikken, want dan is het pijnlijk.
Ja, ja. Kijk. Ja, hebben jullie nog andere tips wat betreft het doksassistentspreekuur? Die we nog niet hebben gehad?
Nee. Zorg gewoon dat je het leuk maakt voor jezelf en voor de patiënt. Ja. Denk ik.
Goed, nou heel erg bedankt. Want het zijn hele waardevolle tips allemaal.
Graag gedaan. Ja.
Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je vriend wordt van de podcast. Deze podcast is namelijk niet gesponsord, dus ik zou je hulp goed kunnen gebruiken. In de show notes heb ik een linkje voor je neergezet. Heel erg bedankt.